Gemeente, de schriftlezing van vanmiddag vindt u in het evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 30. En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt ge altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, ze heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt ge me geven? En ik zal hem u overleveren. En ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt ge dat we u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulke een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen ze aten, zeide hij: voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des Mensen verraden wordt. Het waren hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als ze aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op de dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Gemeente, sommige gedeelten in het Nieuwe Testament zijn zo diep, roepen zo'n grote huiver op, dat de vraag op kan komen: moeten we daar eigenlijk wel over preken? En zo is het ook met dat verraad van Judas. Die geschiedenis is zo huiveringwekkend. En toch gaan we daar vanmiddag over preken, mocht het leerzaam zijn. Mochten we er iets uit vernemen van de grootheid en de heerlijkheid van Gods genade. Want, zo zegt het schriftwoord, één van de discipelen was een duivel. Maar 11 van hen dachten dat ze een duivel waren. En ze waren het niet. En dat is een wonder. De tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in de versen 21 en 22 van Matteüs 26. We lezen dat. En toen ze aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? Deze vraag, ben ik het, Heere, getuigt van onderzoek van eigen hart. En daarom zetten we boven deze preek het ware zelfonderzoek. Dus daar gaat het vanmiddag over, het ware zelfonderzoek. Wat de Heer hier aan zijn discipelen gezegd heeft, dat treft de discipelen geweldig pijnlijk. Eén van u zal mij verraden. Hoe is het mogelijk? Ze waren hoogst persoonlijk door de Heer verkoren om hem tijdens zijn reizen door Israël te vergezelschappen. Om zijn leerlingen te zijn. Ze hadden zijn wonderen gezien. Ze hadden van de vermenigvuldigde broden en vissen gegeten. Ze hadden allemaal zijn heerlijk onderwijs, dat wondervolle onderwijs ontvangen in de gelijkenissen, in de verkondiging van het woord. En nu zou één van hen hem verraden. Hem overleveren in de handen van de vijanden. Verraad. En er staat dan ook dat ze zeer bedroefd geworden zijn. Eén van u zal mij verraden. Wat werkt het uit in het hart? Grote droefenis. Want de Heere was hen lief. Ze hielden van hem. Er was ooit een tijd dat de discipelen met elkaar aan het twisten waren wie van hen toch wel de meeste zou mogen zijn. De meeste in aanzien, de meeste in tel bij de meester. En dat was niet fraai van de discipelen. Waarom niet? Omdat ze toen bezig waren met ijdele eer. Wie van ons is het meest? Nou, dat is ijdelheid, dat is zelf eigen eer zoeken. Maar nu houdt een andere vraag hen bezig. Nu keren ze tot zichzelf in. Ben ik het, Heere? Ja, niet die de meeste is, maar die u verraden zal. Oh, dat komt niet voort uit een hart vol met ijdele eer, maar uit een hart dat zichzelf als ijdel en zondig heeft leren kennen. Ben ik het die u verraden zal? Een vraag waar ze in smart onderweg zinken. Zij alle, behalve één. Want er is de één onder hen die ook de vraag stelt: ben ik het, Heere? Maar niet uit een verbroken hart, maar uit een duivelse verharding die over hem is gekomen. Lees maar wat staat in het 25e vers. En Judas, die hem verriet, antwoordden en zeiden: ben ik het, Rabbi? En de Heer zegt: je hebt het zojuist zelf uitgesproken, je hebt het gezegd. We lezen niet dat de discipelen, als de Heer zo duidelijk aangeeft wie hem verraden zal, dat ze dan tegen elkaar zeggen: oh, dat hadden we wel gedacht, dat Judas de verrader zou worden. Hij was ook al zo op het geld. Het was een echte dief. Verbaast ons niets. Waarom lezen wij daar niets van? Dat de discipelen dat zo dan opgevat zouden hebben. De Heer die heeft het op allerlei wijze gezegd. Die ik te beter geven zal. En nu zegt hij tegen Judas: gij hebt het gezegd. Het lijkt wel alsof het niet door wil dringen tot de discipelen. En weet u waarom? Omdat ik denk dat ze nog te veel met de worsteling in haar eigen hart te maken hadden. Ze hadden genoeg aan eigen zonde. Als een mens zijn zondige hart onderzoekt en de Heilige Geest hem daarbij licht geeft, dan heeft hij niet zoveel zin meer om andere zondaren en andere zondaressen aan te wijzen. Zo is het de discipelen volgens mij vergaan. En zo vergaat het nog altijd de mensen die door Gods genade hun eigen zondige aard en hun eigen zondige daden hebben leren kennen. Het is een bekende geschiedenis, kinderen, dat dominee Spurgeon, die Engelse prediker, was gewaarschuwd voor een grote vijand. Dominee, kijk uit, in het bijzonder het donker is, want er is iemand die wil u doden, die gaat u naar het leven staan. Dus dominee Spurgeon was op zijn hoede. En toen hij eens bij avond langs een donkere straat liep, werd hij aangevallen. En de man verdedigde zich en hij worstelde. En uiteindelijk greep hij zijn vijand in de borst. En hij riep uit: nu heb ik u, mijn vijand. En er kwamen mensen aan met lanternes. En wie had hij in de borst gegrepen? Wel, het bleek dat dominee Spurgeon zichzelf in de borst had gegrepen. Daar vond hij in zijn hart de grootste vijand van zichzelf. Ja, met die vijand hebben de discipelen ook te worsten. Ben ik het, Heer, die u verraden zal, want er zit ook een verrader in mijn hart. Ja, anders hoefden ze die vraag niet te stellen. Ja. En de dichter van Psalm 139, die zucht ook al: Heere, doorgrond mijn kamenaard. En zie eens of er bij mij een schadelijke weg zijn. Gemeente, hoe is het zo gekomen dat Judas zijn lieve Heere en Meester ging verraden? Hij was toch een geroepen discipel. Geroepen tot het discipelschap. Dat is nogal wat. En hij had macht gekregen om wonderen te doen. Hij was uitgezonden met de 12 en ook een keer met de 70. Had mensen de handen opgelegd en waren genezen geworden. Ze deden allemaal wonderen. Al die gezonde discipelen had hij ook mogen doen. Misschien heeft hij wel duivelen uitgeworpen. Weet u dat? Bedenkt u dat? Judas die hem verraden zou. Duivel uitgeworpen. De onreine geesten uitgedreven. Mensen gezond gemaakt. Wat een bijzondere dingen had Judas niet mogen zien en doen. En groot was het vertrouwen dat hem geschonken was te midden van de discipelen. Want er staat wel ergens dat hij de beurs had omdat hij een dief was. Maar hij kreeg dan toch maar het vertrouwen om die beurs te dragen. En om de armen handreiking te doen. Wat we zien in het leven van Judas, dat is dat de gehoorzaamheid aan de roepstem om de Heer Jezus te volgen. Dus de roeping tot het discipelschap gehoorzamen. Dat is nog niet de roeping tot het leven in Jezus Christus volgen. Om door genade in hem en door hem zalig te worden. Want er waren ze alle 12 te geroepen. Maar deze gehoorzaamde uiteindelijk niet. Weet je wat het is bij Judas? We zien dat een mens voor een tijd zich kan voegen in het gevolg van Christus. Maar dat het hele geloof in hem en de gehoorzaamheid aan hem slechts voor een tijd is. Een tijdgeloof dus. We zien dat het verrichten van wonderen door en uit geloof, opzienbarende dingen, nog niet betekent dat het wonder van dat waarzaligmakende geloof aan het hart ontvangen is. Het is wel een wondergeloof, had Judas ook. Hij had een hele verzameling. Tijdgeloof en een wondergeloof. En de Heer zegt, ik heb u allemaal verkoren, uitgekozen. Alle 12, tot het discipelschap. Calvijn spreekt van een getrapte verkiezing, dus een verkiezing in trappen. En jullie, kinderen, volwassenen, zijn verkoren door God om in zijn huis te zijn. Om een leerling te zijn van het woord. Was Judas ook. Heb ik u niet alle uitverkoren? Ja, om in de kerk te zijn. Maar dat is nog weer anders dan verkoren te zijn tot die schare die niemand tellen kan. Die kerk van de gemeenschap der heiligen die zalig gaat worden. Dat zijn allemaal dingen die je op kunt merken aan Judas. En hoe blijkt nu uit de praktijk van het leven van Judas, al voordat hij zijn heren gaat verkopen bij die zaal van Caiaphas, voordat hij die 30 zilverlingen int, hoe blijkt dan dat oprecht zaligmakende geloof, dat wezenlijk hangen aan Christus, in hem ontbreekt? Nou, dat blijkt uit de geschiedenis. Tijdens de omwandeling, daar komt hij ter sprake. Want nog kort voordat hij stappen onderneemt en naar de overpriesters en schriftgeleerden gaat, is er iets geweldigs gebeurd. Iets groots. En de vrouw heeft op het onverwacht een albasten fles met kostelijke nardus uitgegoten over de Heer Jezus. Kapitaal van wel 300 penningen. Misschien wel een jaarsalaris. Besteed aan Christus. Voor zijn dienst. Is dat niet een wonder? Maar de discipelen begonnen te morren. Het viel niet in goede aarde. En in het allerminst viel het in goede aarde bij Judas. Want het werd de druppel voor hem die de emmer deed overlopen. Dus waar Christus geëerd wordt, bij zijn naam verheven wordt, daar is het voor de vijand van genade, Judas, de druppel die de emmer doet overlopen, om definitief afstand te nemen van deze Jezus. Waar goed gesproken wordt en goed gedaan wordt aan de heiland, daar laait de vijandschap op. De Heere zegt van die vrouw, ze heeft een goed werk aan me gedaan. Dat kan Judas niet verteren. Hij haat er de Heer om. En hij gaat handel drijven. En hij verkoopt de Heer voor 30 zilveren penningen. De prijs des gewaardeerden staat. Dat wil zeggen een goede slaaf. Een goede werkkracht. Een goede slaaf. Die prijs wordt de prijs van Jezus. Maar liet Judas zich dan door niets en niemand tegenhouden? Je zou zeggen, die man die, ja, als hij nou maar meer gewaarschuwd was, dan was het wel goed gekomen met hem. Nee hoor. Want hij zoekt naar een goede gelegenheid om zijn koopware af te leveren. Om die lieve Jezus in de handen van zijn doodvijanden over te leveren. En als hij dan ontmaskerd wordt aan het laatste avondmaal, wat gedomme doet het haastelijk, zegt de Heer. Dan wordt hij alleen maar harder van binnen. Dan gaat hij door. Dus waar Christus wordt verheerlijkt, daar valt dat in het vlees, dat verwekt vijandschap. Maar de ontdekking aan de vijandschap in het hart, die doet met des te meer daadkracht en vaart de Christus verraden. Wat is dat diep? Dat is een ontzettend diepe stof. Zo is nou het menselijke hart. Wat blijft er van een mens over als God hem heeft losgelaten? Als een mens aan zichzelf wordt overgegeven, dan is hij een stuurloos schip. Dan vaart hij met zijn volle verstand de klippen op en gaat verloren. Deze Judas gaat zijn eigen dood tegemoet en hij beseft het niet. Hij laat zich niet wakker maken. Hij laat zijn geweten niet doordringen. Oh, de Heere die heeft hem gewaarschuwd en gewaarschuwd. De Heere zegt, de Zoon des Mensen, die gaat wel heen gelijk van hem geschreven is. Dus de profetie moet vervuld. Maar wee die mens, door welken de Zoon des Mensen verraden wordt. Dus al staat het in Gods raad beschreven, dan ontheft dat Judas nog niet van zijn grote verantwoordelijkheid. En hij zal voor de rechter van hemel en aarde elke voetstap op zijn verraderspad door Jeruzalem en elke penning verradersloon ten volle moeten verantwoorden. Dus je zult nooit kunnen zeggen, ja maar, als ik niet verkoren ben. Ja, kan ik het dan doen. Want wij blijven 100%. Verantwoordelijk voor onze daden, ook voor ons ongeloof. Al zeg je, ja maar een mens kan niet geloven, dat kun je wel zo ervaren. Ik kan tot dat geloof niet komen. Je onmacht en toch ten volle verantwoordelijk. Het gaat slecht aflopen met Judas. Het waren hem goed. Zo die mens niet geboren was geweest. Het zijn de woorden van Christus. Nou, als er iets aangrijpend is, is dat. En hij heeft het allemaal gehoord, Judas. Zie je nou dat die man al net zo verhard is als en verstokt als farao in Egypteland ten tijde van Mozes. Sommigen menen dat Judas ook nog aanwezig is geweest bij de instelling van het heilig avondmaal. Dat was in het laatste van de schriftlezing. Zou hij daarbij geweest zijn? Staat toch ook dat de Heer het brood nam? Nou, dan moet hij het ook breken natuurlijk. En indopen en uitdelen om te eten. Dat is het eerste deel van het Pascha of het feest van de ongezuurde broden. Oh, wat, als dat nou zo is geweest, dan zijn dat nog hardere molkerslagen op het geweten en op de ziel van Judas geweest. Eerst wee die mens door wie het gebeurt. Dan, het ware hem goed zo die niet geboren was geweest. Maar het allervelste zijn toch de slagen die in die woorden liggen. Neemt eet, dit is mijn lichaam. De harde molker van de wet heeft hem niet verbroken. Zou het dan de honingdruppels van de liefde zijn? Neemt eet. Dit is mijn offer. Dit is mijn leven. Dat voor u vergoten wordt. Mijn bloed. Zou dat hem dan bewegen? Zulke tedere woorden. We lezen het niet. Anderen menen dus dat hij al weg was toen de instellingswoorden hebben geklonken. We weten het niet. Ziet u hem? Zie hem daar gaan. Door de donkere straten van Jeruzalem. Die 30 zilveren muntstukjes. Die branden in zijn zak. Hij heeft zijn meester al verkocht. En dan gaat hij de daad bij het woord voegen. En vertellen dat ze hem kunnen oppakken in de hof van Gethsemane op die olijfberg. Nou Judas, wat gaat hij daar doen dan? Bidden. Bidden. Judas die weet hoe de meester is. Hij heeft een biddende leraar. Een biddende Christus. En hij verraadt zijn meester en hij wordt er niet onder verbroken. Hij wist dat hij bidt. U weet het ook, hè? En Christus bidt voor het aangezicht van zijn vader. Opdat geen van degenen die hem geschonken zijn verloren zal gaan. Pleitend op zijn bloed. Heb het uw hart al verbroken? Ik kan wel neerkijken op Judas, maar heb het jullie al wat te zeggen gehad? Judas wist van de nauwe band tussen de zoon op de aarde en de vader in de hemel. De band van het gebed. Maar hij gaat door op het ingeslagen pad. Hij wordt het middel in Gods hand dat vervuld zal worden wat in Jesaja 53 staat geschreven. En hij is tot de misdadigers, gerekend. En zo is de geschiedenis verder gegaan. Judas heeft de tempelwachters met zwaarden en stokken naar de heren gebracht in Gethsemane. Hij heeft verraden met een kus. Totaal verhard. Maar het duurt niet lang of hij krijgt toch vroeging. Toch spijt. Werpt zijn verradersloon in de tempel. Maar degene met wie hij onderhandeld heeft, die willen het geen eens hebben dat geld. Wat hebben we met u te maken? Maar geen toevlucht meer. De schriftgeleerden en de fariseeën willen hem ook niet. En er wordt van de geld een akker gekocht. Het is triest afgelopen met Judas. Heeft er een eind aan gemaakt. Wat is toch nodig? Dat we onszelf onderzoeken. De discipelen deden dat ook. Allemaal stuk voor stuk. Hart voor hart. Ze kwamen met de vraag, ben ik het, Heere? Spoedig daarna hebben ze het begrepen, dat het Judas was die hem zou overleveren. En die vraag, ben ik het, Heere, die willen we ook in ons midden leggen. Het is een vraag die van belang is, van betekenis voor ons. Is dat zo? Gaat het ons ook aan? Ja, want Judas was zo om te zien en om zo mee om te gaan. Iemand die je niet als een verrader zou herkennen. Hij leek trouw. Vertrouwenspositie had hij. Hebben we al genoemd. Judas was dus voor het oog Net als alle andere discipelen. En dat was hij tot op het laatste toe. Want de onderzoeksvraag, ben ik het, heren, wordt ook door hem gesteld. Daar was hij dus niet in onderscheiden. Hij ging ook voor het oor, voor het uitwendige, het onderzoek aan met zichzelf. Ben ik het, rabbi? Dus aan de buitenkant geen verschil, maar aan de binnenkant een onwaarschijnlijk grote kloof. Want Judas haatte de Heere. En de andere 11 hadden hem hartelijk lief. Ook Petrus. Gemeente, is zo'n zelfonderzoek nu eigenlijk wel zo belangrijk? Ja, want het blijkt dat we geroepen kunnen zijn tot het volgen van de Heer. En dat voor een tijd dus ook daadwerkelijk doen. Voor een tijd lang belangstelling voor de preek. Voor een tijd, misschien wel 3 jaar. Judas, hè? 3 jaar omgewandeld. Voor een tijd het woord opgegeten. Daarop geteerd en geleefd en gereisd. En dan openbaar komen als een die dat kruis achter Jezus aan niet wil dragen. Dat tijdgeloof, dat komt ook in onze dagen voor. En als we menen dat we delen hebben aan het geloof, dat het in ons woont, dan moeten we toezien dat we ook volharden in het geloof. En wat ontbreekt aan dat tijdgeloof? De volharding. Tot het einde toe. Alle brieven van de Openbaring staat iedere keer weer aan die, in die brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. En die volhard zal hebben tot het einde, die zal zalig worden. We hebben ook gemerkt dat iemand wonderen kan verrichten. Had Judas ook gedaan. Maar uiteindelijk bleef het daarbij. Hij miste dat allergrootste wonder. Dat is dat de ziel levend is gemaakt. Uit de zonde getrokken. Uit de dood. Voor het oog was hij een levende ziel. Maar van binnen nooit wederom geboren. Nooit van dood levend geworden. De duivelen waren uitgevaren. De zieken genezen. Was allemaal gebeurd. Maar de duivel in het eigen hart was gebleven. En we kunnen geloof hebben dat bergen verzet. En toch de behoefte aan vergeving van zonde en schuld missen. Geen verootmoediging voor Gods aangezicht om als een verlorene te worden behouden. We zien dat het uitwendig zo trouw kan zijn aan de Here. Zoveel wonderen zien, zoveel bekeringen zijn ons dan verteld. Hebben we om ons heen gezien. Gods geest aan het werk gezien. Prediking gehoord. En daarin meegenoot. Prediking waar kennelijk de Heer in aanwezig was. Zoals Judas ook vergaan. En toch geen deel aan hem. Zijn we het eens met de Heer als hij spreekt van zijn dood, van zijn sterven? Mag daar het besef zijn dat het allerhoogste offer moest worden gebracht, omdat wij in de allerdiepste diepten zijn gevallen. Gaat het dan? In het leven van het geloof moeten we altijd weer ingewonnen worden. Voor de weg die de Heere met ons wil gaan, moeten we steeds weer met Petrus achter de Heere worden gebracht. U zegt, ik ben wel eens bang dat ik mezelf bedrogen heb. Dat ik ook iemand ben als die Judas. Dat ik mijn Heere eigenlijk elke dag een beetje verraad. En als die angst in me woont, dat ik een huichelaar of een bedrieger ben, als die onzekerheid in me is, ja, is het dan eigenlijk niet zo? Waar rook is vuur. Ben ik niet zo'n verharde Judas? Let nou eens, gemeentelid, jongeren, op die discipelen. Er was er geen eentje van die 11 die ook niet last had van die vraag. Heb ik de Heere niet verraden? Nee, niet ga ik hem verraden, heb ik hem al verraden. Met mijn gedrag, met mijn onzekerheden, met mijn bedenkingen. Ze vragen toch allemaal, ben ik het Heere? Ziet u, de vraag of u wel trouw bent, als u onzekerheid leeft, dan is dat nog niet een bewijs van uw ontrouw. Dat blijkt dus ook te wonen in de harten van de oprecht gelovende discipelen. Maar hoe kan ik dan onderscheiden of ik nou bij die 11 of die 1 hoor? Maar dan moet je ook goed lezen. En dan staat er dat ze zeer bedroefd geworden zijn onder die vraag. En daar komt het nou op aan. Je zelf onderzoekt en je vreest over wat er in je hart allemaal niet leeft. En soms is dat zwart als de nacht. Maar wat doet het een mens? Want ze waren zeer bedroefd geworden. Maar dan lezen we niet van Judas. Gemeente, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En die droefheid was wel in die 11, maar niet in die 1, niet in Judas. Gemeente, we zijn gekomen aan het eind van de behandeling van ons preekstof. Het is een onderwerp dat ons laat huiveren. En het gaf aanleiding om ons eigen hart te onderzoeken. En wie dat doet, zijn hart onderzoeken bij het licht van de Heilige Geest, die vindt daar van alles wat niet goed is. En de vraag is, wat brengt ons dat dan? Laat het ons op de knieën mogen brengen. Laat het ons door de gebeden uitdrijven tot Hem, die zichzelf heeft overgegeven in de dood, Jezus Christus, ja, tot in de dood des kruises, opdat wij, arme zondaren, behouden mogen worden. Straks Hij het zeggen daar in de hof van Gethsemane, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze van u heen gaan. En straks voor de rechterstoel, hoe zal het dan eigenlijk zijn? Ja, dat de Heere die kerk des Heeren veroordelen moet. En de eeuwige vloek dood doen sterven. Maar heeft de Heere gezegd, ik ben voor u aan het kruis gegaan. En wat ik ter zonde gestorven ben, wel dat ben ik eenmaal gestorven. De Heer heeft mij gezocht. En Hij heeft mij als een schuldoffer aanvaard. Zo, Vader, laat dan deze heen gaan. En de Vader zal dat ook doen. Dat is de grote, wat is dat heerlijk. Heere, u zoekt de zondaren te verdelgen. Maar ik heb mij voor hen opgeofferd aan het kruis. We mogen ook zelf pleiten op dat volbrachte offer. Op dat bloed van de Heer Jezus Christus op Golgotha gestorven. vraag. Ben ik het, Heere, in droefheid gesteld? Mag aanleiding zijn voor u allen. Om des te meer met ijver de geborgenheid van het kruis van Golgotha te zoeken. Hij is immers niet gekomen om te behouden, rechtvaardigen, maar om te zoeken wat verloren is. Wat is de genade die Christus verwierf te grond? Na de opstanding is er zoveel licht gevallen over alle dingen die de discipelen voor zijn opstanding maar niet begrijpen konden. Toen is er begrip gekomen dat de dingen zo moesten gaan als dat ze gegaan zijn. En na de Pinksteren gaan ze daarvan getuigen. Gaan ze zijn glorie en zijn wonder daan uitjuichen naar alle volkeren. En dan daarna, als ze gestorven zijn, zijn ze ingegaan in de heerlijkheid van God de Vader. En toen zijn ze af voor altijd bij hun Heer en Koning gekomen. Om hem eeuwig groot te maken. Om voor eeuwig met hem avondmaal te houden. En nooit meer bevreesd te zijn dat ze hem zouden verraden. En u, gij die God zoekt, gij die God vreest, gij alle, prijst den Heer. De Jacob zaad zijn grote naam vereer, want zie hem toch, Israël, en weer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou me niet verachten, nog oor nog oog van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. En dan kan het zijn dat hij vraagt naar het zelfonderzoek. Wie ben ik voor u, o God? Een diepe ellende brengt, maar het blijft eeuwig waar. Hij heeft verhoord, wanneer ik uit de ellende riep naar omhoog. Amen.